Mooi dat André die dingen aanhaalde uit Openbaringen 4. Ik heb in mijn vakantie daar ook over nagedacht, over dezelfde tekst. Ook ten aanzien van de visiedag die voor de leiders over 14 dagen is. Dus alle mensen die leiding geven, ook al is maar een heel klein beetje. Maar kom alsjeblieft, want we willen gewoon laten zien wat God voor plan is komende jaar. Vlak voor de vakantie zijn we als oudste en staf bij elkaar geweest, gewoon in een beleidsvergadering. En ik had het op mijn hart om te vragen om alle oudsten en staf om even 20 minuten ergens een plekje hier in het gebouw te zoeken. En te vragen aan de Heer, wat wilt u nou eigenlijk met onze gemeente? Nou, we zijn 20 minuten uit elkaar gegaan en weer bij elkaar gekomen. En een van de dingen die naar voren kwam, of eigenlijk het kern die naar voren kwam. We willen meer intimiteit met Jezus hebben. We willen meer de liefde van de Heer Jezus Christus ervaren. En we willen meer de liefde aan elkaar gaan geven. Nou, dat heeft alles te maken met het grote gebod. In die zin is het helemaal niet vreemd. Om God lief te hebben boven alles, met heel je hart, met heel je wezen, met heel je verstand, met alles wat in je is. Dat willen we. En de naaste, dat is aan het gelijk, met diezelfde liefde, met diezelfde passie gaan dienen. Dat zijn de twee doelen van onze gemeente, aanbidding en dienstbetoon. We willen dat is mijn gebed, dat is mijn verlangen ook, dat dat krachtiger zal zijn het komende jaar. Dat we daar meer van gaan leren. En dat kunnen we nooit uit onszelf, daar zullen we openbaring voor nodig hebben. En daarom ook die tekst uit de Openbaringen 4, waarin de veelkleurigheid van God wordt geopenbaard in de hemel. Ik heb in de conferentie Kleurrijk er ook over gesproken, over die drie hoofdkleuren, die komen in de Openbaringen 4 helemaal terug. Groen, blauw en rood. En dat is God. En daarmee wordt dat hele fantastische plaatje duidelijk gemaakt van wie God is. In mijn persoonlijke worsteling, want die heb ik af en toe natuurlijk ook, zeker nu je mijn opvolging daaraan ziet te komen, heb ik gewoon het aangezicht van God gezocht, ook in mijn vakantie. Ik had ook een hele stapel boeken bij me. En ik heb een aantal boeken gelezen, een heel wat trouwens. En twee hebben er heel bijzonder tot mijn hart gesproken. Ik heb ze even meegenomen. Dat is een klein boekje van Willem Ouweneel. Dat is Meer dan redding alleen. Nou, dat is een stukje waar ik ook de preek over gaat, want we hebben... Er is meer dan de zonde te overwinnen dan het kwaad te overwinnen. En als we het kwaad ons leven benadert, dan zijn we eigenlijk alleen maar met dat kwaad, met die zonde bezig. Maar er is veel meer, broeders en zusters. Ik heb er vorige keer ook al over gepreekt in de maand juni. En het tweede boekje, dat kreeg ik toevallig in handen. Ik heb het per ongeluk meegenomen van mijn zoon Mark. Was hij een beetje boos over, geloof ik. Maar dat was waarschijnlijk ook leiding. Want het heeft mijn hart ook wel diep geraakt. Passie voor Jezus. Van Mike Bickle. Nou, ik raad ze jullie aan. En als je ze gelezen hebt, dan weet je ook meteen waar de preek over gaat. Dat is ook een stukje uitdaging. Van we willen God zien. In een hele hectische wereld. Waarin afgelopen week, als je de politiek een beetje hebt gevolgd. De as Berlijn-Parijs geprobeerd heeft. Of in elk geval de poging daartoe om de democratie van Europa om zeep te helpen. En wat Hitler niet gelukt is, wat Napoleon niet gelukt is, dat doen Sarkozy en Merkel eventjes met z'n tweeën. En dan denk ik van, wat komt de eindtijd ontzettend dichtbij? We hoeven ons niet in paniek te raken, maar wat is het? Dat heeft Daniel al geprofeteerd en Johannes heeft het ook al laten zien in het boek Openbaringen. Die dingen gaan gebeuren. En wij kijken naar Jezus, want dat is het belangrijkste. Als wij zijn aangezicht zien, als wij de heerlijkheid van de Heer gaan zien, ook als gemeente gaan we ook als gemeente veranderen naar het beeld van Christus. En dat is wat ik hoop en wat ik verlangen, waar ik voor bid, dat deze gemeente Jezus laat zien. Nou, dat moeten we gaan leren. Daarom ook deze titel, gepassioneerd voor God. Want er is meer dan redding. Maar als je gepassioneerd voor God wil zijn, als je dat hele grote verlangen wil hebben dat God heel diep in je hart is, dat God alles voor jou is en de Heer Jezus Christus, dan moet je bij jezelf constateren, dat kan ik nooit zelf bereiken. Ik kan mezelf niet oppompen om zo gepassioneerd, vol liefde voor de Heer Jezus Christus te zijn, om het grote gebod als ware te volbrengen. En daarom is het eerste punt dan ook voor mij gepassioneerd door God. Want als we gepassioneerd voor God willen zijn, dan zullen we ook gepassioneerd door God moeten worden. Want alles heeft zijn oorsprong in God. Ook alle materiële dingen. Als David de tempel bouwt en het volk gaat er heel veel geld geven voor de bouw van de tempel. Dan doet David een dankgebed en zegt hij, we hebben alles uit uw hand ontvangen en we geven het u terug. Er is eigenlijk helemaal niets in deze hele aarde wat we uit onszelf hebben. En zeker de passie voor God niet. In 1 Johannes 4 vers 19 staat, wij hebben lief omdat God ons eerst heeft lief gehad. God heeft ons eerst lief gehad. Voordat je nog maar een idee had dat God bestond, toen je nog een babytje was, toen hield God al van je. En God is gepassioneerd over mensen, over kleine babytjes en over grote mensen. God houdt van jou. We zeggen het zo vaak. We weten dat God liefde is en dat God van ons houdt. Maar wat zegt het ons eigenlijk nog? Het worden van die theologische kreten die we helemaal voor waar houden, maar het doet niks meer met ons. Vroeger dacht ik van, hé, hoe kan dat nou dat mensen roepen van God is liefde en we voelen er niks bij? Kan je je voorstellen dat jouw partner tegen je zegt, ik houd van je, maar ik voel er helemaal niks bij? Dan denk je, nou, dat klopt niet helemaal. God houdt van jou. Weet je wat houden van is? Dat betekent dat als je die ander waar je van houdt eventjes een tijd niet hebt gezien en die komt de kamer binnen, dan word je warm van binnen, dan barst je gezicht open in een glimlach en dan beginnen je ogen te stralen. Nou, dat is God. Als God aan jou denkt, en God denkt ik constant aan jou, dan wordt God helemaal blij. Ik koester gedachten van heil over jou. Dat is de Heere God. De bekende tekst in de Bijbel, die maakt dat ook duidelijk. Johannes 3, vers 16, jullie kennen hem waarschijnlijk uit je hoofd. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het is een hele bekende tekst. Weet je, als een tekst heel bekend is, dan lezen we hem gekleurd. Dan halen we die aspecten uit die ons bevallen. En vooral dat woordje iedereen. Dan zeggen we, ja, dan mag je je eigen naam inzetten. En dat is ook zo. Je mag je eigen naam daarin zetten. Het is niet de wereld zo helemaal in het geheel, maar jij, u, ik. Wij mogen weten dat God van ons houdt. En met wat voor liefde houdt God van ons? Nou, hij heeft zijn enige geboren zoon gegeven. Dat is ook al zo'n term die we al zo vaak gehoord hebben. Maar Gods enige geboren zoon. 3 keer op aarde spreekt Gods stem op de aarde. En 3 keer zegt hij, dit is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik al mijn vreugde heb. Dat is de geliefde zoon van God. En die geliefde zoon van God heeft God voor jou gegeven, overgegeven. Hij heeft zich helemaal overgegeven om jou te winnen. Kan je begrijpen wat ontzettende zonde dat is als je dat afwijst of als je dat aan de kant schuift? De grootste zonde die een mens kan begaan is dat geweldige liefdesaanbod van de Heere God niet te aanvaarden. En zeggen, ja, ik heb het niet nodig. Ja, ik geloof wel hoor, ik geloof wel. Maar God gaat veel meer geven. God heeft de wereld zo lief. Omdat je, als je in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebt. Wat is dat? Eeuwig leven. Eeuwig leven, dat is een relatie. Weet je, vroeger dacht ik eeuwig leven, dan was ik nog een kind. En dan zat ik in Amersfoort in de Zuid-Singelkerk, een hele grote kerk met allemaal van die lampjes aan de bovenkant. En we zongen dan psalmen op hele noten nog in die tijd. Af en toe een Whitby's psalm ertussendoor, dat was heel modern. En de dominee preekte 2 uur met een tussenzang. En dat was voor mij de hemel. Nou, je kan me waarschijnlijk voorstellen dat mijn visie op de hemel niet zo erg fantastisch was. Ik bedoel, het was geen verlangen naar de hemel om daar de hele in de eeuwigheid kerkdiensten mee te maken. Nee, dat zag ik eigenlijk niet zo zitten. Maar dat is ook het eeuwige leven niet. Het eeuwige leven is een gepassioneerde liefdesrelatie met God en met de Heer Jezus Christus. Kijk maar zoals de Heer Jezus dat zegt in Johannes 17, vers 3. Het eeuwige leven, dat is dat ze u kennen. De enige ware God en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Weet je, ik denk toen je, een heleboel van jullie zijn verliefd en verliefd geweest en houden heel veel van ander. Het is toch het mooiste om met je geliefde een hele lange periode door te brengen. Weet je wel, toen ik verliefd was op Kobi en ik ging naar haar toe, want mijn hart ging naar haar uit. En ik weet wel dat ik in Amersfoort, dan moest ik een stoplicht door en daar stond een hele lange rij op. Dat duurde me veel te lang. Dus ik denk, ik ga die rij voorbij, dus ik draai mijn stuur om en bam. Duurde het nog langer. Weet je, als je verliefd bent, heb je nog maar 1 focus. Namelijk die ander. Als je van die ander houdt, als je van de Heere God houdt, dan heb je nog maar 1 focus. Ik wil bij hem zijn. Ik wil eeuwig van hem genieten. Misschien vind je het saai, maar dan klopt er iets niet over jouw beeld van wie God is en hoeveel die van jou houdt. En dan is die liefde van de Heer Jezus Christus nog niet volledig in je hart uitgestort. Broers en zussen, we hebben openbaring nodig. We moeten weten wie God is. En Jezus zegt dan ook in hetzelfde hogepriesterlijk gebed, vers 26. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen. Zodat, dus je krijgt dan de doel ervan, zodat de liefde waarmee u mij lief had in hen zal zijn en ik in hen. De Heer Jezus Christus, die heeft de naam van God over ons uitgeroepen. Weet je, en ik heb net al gezegd, er is drie keer die naam is, heeft op aarde heeft God gesproken. Dit is mijn zoon, mijn geliefde. En de Heer Jezus doet het nog steeds, die plant dat nog steeds in onze hart. Want hij woont in ons. Dat is die ervaring van Gods liefde en Gods heerlijkheid. En broers en zussen, dat gaat alles te boven. Elk probleem. Een aantal mensen staken net een hand op. Dat is goed dat je dat erkent. Maar jouw probleem is dat versmelt, dat verdwijnt. Dat gaat weg als duisternis voor de zon. Als Jezus in je leven komt. Weet je, ik heb dat de afgelopen weken heb ik dat ook ervaren. Als je loopt te worstelen met een heleboel vragen in je leven. En dan denk ik van, Heer, hoe moet dat? En hoe zou het gaan? En wat is er? En dat je dan zo'n boek leest van Mike Bickle. En zegt, ja, maar het gaat om Jezus zelf. En dat je dan zijn aangezicht zoekt. En dan als het ware gewoon al die problemen en al die troubles in je hoofd. Gewoon verdwijnen. Je tot tranen toe wordt ontroerd om de aanwezigheid van Jezus. We hebben een eeuwige, intieme liefdesrelatie met de Vader en met de Zoon. En die gepassioneerde liefde van God, die is voor jou overweldigend groot. Als Hij aan jou denkt, dan glimlacht Hij. Dan wordt Hij blij. Weet je, misschien ben je helemaal niet blij met jezelf van alle ellende en zonde en verkeerde dingen die je gedaan hebt. Maar God is blij met je. God houdt van je. God is gepassioneerd over jou. God heeft een plan met je leven. Het kunnen allemaal kreten zijn, hè? Maar het is echt waar. God heeft geweldige ideeën over jou. Als je die liefde zou kennen, verdwijnen al je problemen, al je zorgen, al je moeite, al je zonden. Maar ja, dat kunnen we bijna niet geloven. Want zeker als het niet goed gaat in je leven of als je zondigt, denk je van ja, ik... En dus hebben we die tekst van Johannes 3, vers 16 hertaald. We lezen er zoiets in van, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar verlossing en vergeving van zonde heeft. Nou, zijn verlossing, namelijk de verlossing betekent dat jouw ongerechtigheid op de Heer Jezus wordt gelegd en de gerechtigheid van Jezus op jou wordt gelegd, dat is verlossing en vergeving van zonde, nou dat snappen we. Dat vinden we heel belangrijk, omdat dat ons als ware triggert. De zondeval in Genesis 3... En de oplossing aan het kruis, dat is een heel belangrijk item in alle kerken en voor alle christenen. En ze zijn ook belangrijk. Maar het is Gods doel niet, mensen. Het Gods doel is niet om jou te verlossen en je zonde te vergeven. Gods doelen zijn heel anders. Het zijn middelen. Je hebt vergeving van zonde nodig en je hebt verlossing nodig om verder te komen. Er is meer dan een redding alleen. De Heer Jezus Christus is niet alleen aan het kruis gestorven... Om jou te verlossen en om jouw zonde te vergeven. Maar hij heeft dat gedaan opdat je verder komt en opdat je een zoon van de Vader wordt, mannelijk of vrouwelijk. Verlossing en vergeving zijn dus middelen. Het evangelie gaat veel dieper. Er is meer dan een redding, dat is ook mijn tweede punt. Gods doel gaat dus verder met onze levens dan verlossing en vergeving. Want weet je... Waarom zou God anders niet die zondeval voorkomen hebben? Toen die zondeval gedaan was, toen haalde God een engel uit de hemel met een geerwip, met een blikkerend zwaard. Een flikkerend zwaard en die zette die voor het paradijs, zodat ze niet meer bij de boom des levens zouden kunnen komen. Waarom heeft de Heere God dat niet gedaan bij die boom van kennis van goed en van kwaad? En wat voor geweldige overwinning heeft de Satan gehaald... dat er duizenden jaren, 6000 jaar al, die zonde overwint in deze wereld. Is God dan niet almachtig? Is God dan dom geweest? Maar dat geloven we toch niet? Dus moet het een bepaalde betekenis hebben die we waarschijnlijk niet meteen zien. Wat is de plaats van de zondeval? Nou, in die tuin van Eden, die hof van Eden, stonden twee bomen, Genesis 2, vers 9... In het midden van de tuin stond de levensboom en de boom van de kennis van goed en van kwaad. En die tweede boom mochten ze niet van eten, zei de Heere God, want dan zul je de dood sterven. Waarom staat die boom er dan? Is dat een soort proefobject van God om te kijken of de mens gehoorzaam is, zoals ik het wel bij theologie heb geleerd? Nou, ik denk het niet. Die boom van kennis van goed en van kwaad maakt dat we gelijk aan God zijn. Dat is ook wat de slang zegt. We zullen gelijk aan God zijn. En dan kijkt even naar die boom en dan denkt ze, ja, dat is een boom. Als ik die vrucht eet, dan word ik verstandig. En dat deed ze dan ook. Weet je, kennis van goed en kwaad is noodzakelijk. Anders snappen we het leven niet. Maar de bedoeling was, denk ik, dat Adam en Eva eerst van de boom des levens zouden gegeten hebben. God kent goed en kwaad. En toch staat er, in God is er totaal geen kwaad. Er is alleen maar licht in God. God is licht en in hem is totaal geen duisternis. En toch kent God het kwaad. En Adam en Eva en alle mensen zouden eerst het licht moeten leren kennen, het leven moeten leren kennen, van de boom des levens moeten eten, voordat ze naar die boom van kennis van goed en van kwaad konden gaan. Want het kwaad in deze wereld is sterker dan onze levens. Wij kunnen dat gewoon niet aan. En dat wist God, en daarom zegt God tegen Adam en Eva, van als je ervan eet van die boom van kennis van goed en kwaad, zul je sterven. Want het kwaad zal je overheersen en de dood is het gevolg. En vanaf dat moment gaan alle mensen dood. Zijn we allemaal stervende. En wat hebben we dus nodig? Wat we vandaag nodig hebben, wat jij en ik nodig hebben, is het leven. Het leven van God. We moeten gaan eten van de boom des levens. Maar dan zitten we nog steeds met het kwaad. En daarom zet God ook een hele sterke engel voor dat paradijs, dat ze niet van die boom des levens zouden eten, want dan zouden ze voor eeuwig met het kwaad te maken hebben. Eerst moet het kwaad worden vernietigd. En daarvoor kwam Jezus. Om het kwaad te vernietigen. Hij die het leven is, stierf. Om het kwaad in zijn wortels aan te pakken, namelijk in de dood en in het dodenrijk. En toen stond hij op. En het grootste feit in onze geschiedenis is dat Jezus is opgestaan uit de doden en dat hij de dood heeft overwonnen en dat hij leeft. Hij is de levende. Hij is de levensboom. Nu, we mogen vandaag eten van die boom des levens. Het eten van de levensboom is voor de overwinnaars. In Openbaringen 2, vers 7 staat: wie overwint, zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. Dus de context van de brief van de Heer Jezus Christus aan de gemeente van Efeze. Weet je, die gemeente van Efeze die prijst Jezus. Die zegt: jullie doen het fantastisch. Jullie hebben de juiste leer en het juiste leven. Ik heb jullie gewaarschuwd en je hebt goed gehoord aan wat ik gezegd heb. En je hebt die dwaaljaars ontmanteld, ontmaskerd. Jullie doen het fantastisch. Maar ik heb tegen jullie. Wat heeft God tegen de gemeente van Efeze als het allemaal zo goed gaat? Ik heb tegen jullie dat je de eerste liefde verzaakt hebt. Dan zegt aan het eind van dat briefje staat van: wie oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Wat zegt de geest tot de gemeente? Van: doe je oren eens open. Heer, doe mijn oren open. Leer me als een leerling spreken. Wilt u de liefde van u in mijn hart planten? En dan krijg je deze tekst van: wie overwint, zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. Weet je, als je tot bekering en tot geloof in Jezus bent gekomen en je hebt laten dopen, ben je nog steeds geen overwinnaar. We moeten overwinnaars worden. Hoe word je nou een overwinnaar? Nou, we zijn in Christus Jezus meer dan overwinnaars, Romeinen 8, vers 37. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. En daar is niets wat mij kan scheiden van de liefde van Christus. Niets. Helemaal niks. Zo word je een overwinnaar. Weet je, we moeten de Heer Jezus Christus meer lief hebben dan wat dan ook. Want anders ben je hem gewoon niks waard, zegt hij. Nou, hoe doen we dat nou? Nou, dan moet je naar Jezus gaan. Dat is toch de oplossing? We hebben het niet van onszelf. Als hij die liefde niet in onze harten heeft uitgestort, dan komen we er gewoon niet. Maar begrijpen we dat we het zelf niet kunnen doen, het goede? Weet je, op het moment dat wij het goede leren kennen, dan denken we, nou kunnen we het. Adam en Eva in het paradijs, die waren eigenlijk naïef. We hebben een mooi oud-Nederlands woord, onnozel. Dat betekent niet gek, maar dat betekent gewoon, ja, je ziet het gewoon niet. Een babytje is naïef, is onnozel. Zo waren Adam en Eva in dat paradijs. En ze begrepen niet wat goed was. Heel veel mensen denken van, ja, Adam en Eva, die moeten wel erg gelukkig geweest zijn in het paradijs. Nou, dat waren ze niet, want ze wisten helemaal niet wat geluk was. Ze begrepen dat pas toen ze eruit gegooid werden. En toen ze in het zweet des aanschijns hun brood moesten bij elkaar scharrelen. Dan begrijp je pas, door het kwaad begrijp je pas wat goed is. En daarom die boom van kennis van goed en kwaad is noodzakelijk om het leven te leven. Maar niet om aan het kwade toe te geven, maar door het leven te grijpen, door de Heer Jezus Christus te eten. Om daardoor het leven te pakken en dat kwaad te overheersen. Maar dat moeten we gaan ontdekken, mensen. Ik kan het je vertellen, maar als je dat niet beleeft, niet ervaart, dan zul je het niet zien. En hoe doet God dat nou? Nou, God doet dat door het ons in de woestijn te brengen. Ons hart ontdekken we in de woestijn. Door dat goddelijke leerproces, dat proefproces, gaan we leren wat goed is en wat kwaad is. Als je ziekte hebt in je leven, als je geldgebrek hebt, als je kapotte relaties hebt, als je eenzaam bent, als je verlangt naar een partner die je niet hebt, als je depressief bent, wat dan ook in je leven, wat gewoon kwaad is en wat je dus ervaart van dit is gewoon niet goed en ik wil gewoon veranderen en ik steek mijn hand op, want ik wil voorbeden hebben en ik wil dat de Heere God er wat aan gaat doen en de Heere God wil er ook wat aan gaan doen. Maar eerst moet je gaan erkennen in jezelf. En daarom is het goed om je hand op te steken. Want ik heb een nood, ik heb een probleem, ik heb een zorg, ik heb een pijn, ik heb een ziekte. En ik wil er vanaf, want ik wil dat goede. Maar je zal eerst tot erkentenis moeten komen dat het fout is in je leven, dat er kwaad is in je leven. En denk niet dat de Heere God dat kwaad in je leven heeft gebracht, want dat komt door de verzoekingen en verlokkingen van je eigen begeertes. Dat staat in Jacobus 1. Dus richt je op God. God heeft het ook met het volk Israël gedaan. Deuteronomium 8, vers 2. Dan zegt de Heere God als ze de woestijn uit zijn: gedenk dan heel de weg waarop de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn heeft geleid, om u te verootmoedigen en u op de proef te stellen, ten einde te weten wat er in uw hart was, of gij al dan niet zijn geboden zoudt onderhouden. Weet je, God wist al lang wat er in het hart van die Israëlieten was, hoor. Maar de Israëlieten wisten het zelf niet. En God weet er al lang wat er in jouw hart is, maar weet je het zelf? Weet je wat jouw hart is? Of heb je het idee van, ja, ik ben christen geworden, ik ben wedergeboren, ik heb me laten dopen en dan ga ik er helemaal voor. Weet je, dan snap je nog steeds niet wat er in je hart is. En dus gaat God je verootmoedigen. Weet je wat verootmoedigen is? Dus dan, dat je tot de conclusie komt van, ik kan het helemaal niet. Ootmoed is moed hebben voor niks. En we hebben dat allemaal nodig, verootmoediging. Ik ook. Elke keer dan, ik ben zo'n troubleshooter hier in de gemeente als voorganger. En dan komt er weer een of andere moeilijkheid voorbij. En dan denk ik, nou, dan moet je dus doen, dan moet je zo doen. Weet je, dat, eigenlijk is dat de oplossing niet. Want de oplossing is de Heer Jezus Christus. En daarom zegt God, gedenk nou de heel je leven eens een keer. Gedenk nou al die probleemvelden in je leven. Je ziekte en je depressiviteit en je eenzaamheid en je alleen zijn. Denk er nou eens aan. Want ik ben er. Kom nou maar naar mij. Ik ben de oplossing voor je geldproblemen, voor je eenzaamheid, voor je liefdeloosheid, voor je pijn, voor je depressiviteit, noem alles maar op. Ik ben de oplossing daarvoor. Maar je zal het eerst moeten erkennen dat jij het zelf niet kan. Je weet wat goed is, want we hebben kennis van goed en kwaad. En je weet wat kwaad is, maar de oplossing is het leven. We streven Gods doelen niet na, omdat we niet begrijpen wie God zelf is. Calvijn zei het al, zelfkennis en godskennis gaan hand in hand. Zelfkennis en godskennis gaan hand in hand. Als je wil weten wie je zelf bent, als je gaat leren onder die leiding van de Heer Jezus Christus, als hij je op de proef stelt, ga je ontdekken wie je zelf bent en dan ga je ook ontdekken wie God is. En dan gaan we ook Gods doelen ontdekken. Wat wil God? Als God geen verlossing als doel heeft en niet de vergeving van zonde als doel heeft, wat zijn dan wel de doelen voor de mens? Ze staan helemaal in het begin van de Bijbel. Genesis 1, vers 26 tot 28. Ik zal alle drie versen even lezen. Op de scherm staan er maar twee, maar ik lees het hele stukje even. Er staat, God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat erop rondkruipt. Hij moest echt koning zijn over alles, de mens. En God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde, breng haar onder je gezag, heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. En in dit gedeelte staan de drie hoofddoelen voor ons mens zijn. En Adam en Eva krijgen deze doelen. God zegt, doe dit. En ze falen. De zondeval. Dat zijn die drie doelen. In de eerste plaats, we moeten beelddrager van God zijn. We moeten laten zien als mannen en vrouwen dat we wie God is. Mannelijk en vrouwelijk schiep God de mensen. En God heeft tegen Adam en Eva gezegd, kom bij elkaar en word een eenheid. Zodat de mensen kunnen zien wie God is. Beelddrager van God. De tweede is, we moeten heersen. Het heeft alles te maken met het koninkrijk van God. En de derde is, God wil er veel van hebben. Veel van die nieuwe koningen, die nieuwe mensen. En dus moest de mens zich vermenigvuldigen. En dan krijg je de zondeval. En dan gaat alles mis. Is dat het einde van Gods doelen? Stoppen Gods plannen daar? Nou, Gods plannen falen nooit. Never, nooit. Gods plannen gaan altijd door. En de zondeval kan er eigenlijk... Eigenlijk gaat God de zondeval gebruiken om zijn doelen te gaan halen. En door de kennis van goed en van kwaad en door het leven weer opnieuw te geven, kunnen we gaan functioneren als kinderen, als zonen van God. Dus richt je op het volkomene. Zegt de Hebreeënbrief en Hebreeën 6 geloof ik. Stop nou eens een keer met na te denken over bekering en geloof en oplegging van handen. Hè, de ontvangen van de Heilige Geest en de gaven en de komst van Jezus en al dat soort dingen. Stop daar nou eens mee en richt je nou eens op het volkomene. En wat is het volkomene? Nou, dat is God. Dat is Jezus. Richt je daar nou eens een keer op. Nou, dan moeten we hem leren kennen. Want als we willen veranderen naar Gods beeld, en daar wil ik eigenlijk een beetje op focussen. Als we willen veranderen naar Gods beeld, dan moeten we op Jezus gaan lijken. Want het beeld van God is Jezus. Adam en Eva waren beelddragers van God, maar het was eigenlijk maar een heel klein glimpje. Want ze waren nog onnozel. Ze kenden nog niet het goed en het kwaad. En ze kenden het leven nog helemaal niet. Ze waren nog maar helemaal aan het begin van het beelddragen van God zijn. En dat gaat dan meteen kapot door de zondeval. En dan komt Jezus. En hij is de volmaakte mens, de tweede Adam. Hij laat ten volle zien wat het beeld van God is. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, zegt hij tegen Filippus. De laatste Adam, die samen met de laatste Eva, en dat zijn wij, samen met hem in eeuwigheid zullen heersen. Colossenzen 1 vers 15 staat dat beeld van God. De onzichtbare is hij. Eerstgeborene van heel de schepping. En hij vermenigvuldigt zich. Hij heeft tegen zijn discipelen gezegd, maak discipelen. Hij heeft in het hoge priesterlijk gebed gezegd, ik zal hen mijn liefde bekendmaken. Ik zal vanuit de hemel over hen regeren. Ik zal mijn geest aan hen geven, zodat ze meer en meer op mij gaan lijken en daarmee op God. We zijn bedoeld om op Jezus te lijken. Zo staat het in Romeinen 8 vers 29. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Weet je, als we deze tekst lezen, dan de meeste theologen die focussen dan op de uitverkiezing. Van, hé, hoe zit dat nou met de uitverkiezing? Ben je nou uitverkoren? Weet je, laat dat maar eens gewoon even rusten. Je bent uitverkoren. Jij, u, ik zijn uitverkoren. Met een doel. Laten we nou eens naar het doel kijken van die uitverkiezing. We zijn uitverkoren om het evenbeeld te worden van de Zoon. Dat is Gods doel met jouw leven. Dat is het hoofddoel. Als er één ding waar je naar moet streven is, ik wil gelijkvormig worden aan Christus. En dan weet je meteen dat je dat nooit uit jezelf kunt. Want hoe veranderen we naar het beeld nou van God? Nou, niet door kennis. Niet door theologie te gaan studeren. Een heleboel van jullie die zijn tot bekering gekomen, helemaal euforisch geweest van de Heer Jezus Christus. Hè? Ik ga theologie studeren. Welke bijbelschool, broeder, welke bijbelschool is het beste? Ja, een heleboel bij me geweest. Een heleboel van jullie zitten ook op de bijbelschool. Dat is goed hoor, om de Bijbel te leren kennen, om samen de Bijbel te bestuderen in kringen. Maar het gaat niet door kennis. De fariseërs waren we ook zo bezig. En Jezus zegt tegen hen in Johannes 5. U bestudeert de schriften. En u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de schriften getuigen over mij. Maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. Weet je, bijbelstudie is uitermate goed. Maar als het je niet bij Jezus brengt, is het waardeloos. Als je niet de Heer Jezus meer gaat ontdekken, door meer openbaring in je hart komt, Stop er dan maar mee. Je verandert niet naar Gods beeld door kennis, ook niet door religie. Paulus is daar een voorbeeld van. Paulus was religieus volmaakt, helemaal volgens de Bijbel. Hij hoorde tot het uitverkoren volk van God, hij was een verbondskind, hij was besneden. Hij hield Gods wetten, hield die stip na. En dan zegt hij van, ik hou het allemaal voor vuilnis. Weet je wat vuilnis is? Morgen moet ik de kliko aan de weg gaan zetten. Dan stop ik alles in wat ik niet meer nodig heb en wat ik vies vind. Alle verpakking, alles wat niet belangrijk is. Dat is wat vuilnis is. Alles wat religie is, is vuilnis. Al onze tradities, al onze ideeën van hoe het zou moeten zijn, het is vuilnis. Want zegt hij, het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Het kennen van Jezus gaat toch veel verder dan alles wat we hier gewoon in de kerk doen. En wat we misschien wel belangrijk vinden. Het kennen van Jezus gaat dat alles te boven. Wat moet je doen? Ga naar de Vader. Dat is wat de Bijbel ons leert. Kom zoals je bent. Je hoeft jezelf niet eerst op te poetsen. Misschien zit je in de ellende en de put en in de vuiligheid en in de zonde. En baal je van jezelf. Weet je, ga dan nadenken. Want je mag komen zoals je bent. Hoe komt het? Hoe komt het nou dat jij zo in die ellende en in de put en de ellende en de zorgen en weet ik veel wat allemaal zit? Je hebt de Vader verlaten. We zijn God, los van God gekomen. En het kwaad begint in ons leven te overheersen omdat het leven niet aanwezig is. Het leven van het huis van de Vader. En dat doet ons meteen natuurlijk denken aan die gelijkenis die Jezus verteld heeft van de verloren zoon. Of liever gezegd van de wachtende vader. Als die jongen dat gaat bedenken, zegt de Heer Jezus, het is een gelijkenis. Als die jongen dat gaat bedenken, dan staat er in Lucas 15, vers 20. Hij vertrok meteen. Hij bleef niet meer bij die varkens zitten en in de schillen en de ellende. En hij was eenzaam en hij had geen geld meer. En hij was waarschijnlijk ook ziek van al die schillen. Ik bedoel, kennen we het een beetje? We zijn ziek, we zijn eenzaam, we zitten in de ellende. En het is onze eigen schuld. Waarom is het onze eigen schuld? Omdat we los zijn gekomen van de Vader, van het licht en van het leven. En er is maar één oplossing voor. Ga naar de Vader. En hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. En zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Zijn vader keek naar hem uit. God, die kijkt naar je uit. Van wanneer komt hij nou eens een keer? Hij zit zo in de ellende. Zij zit zo in de ellende. Ze heeft zoveel problemen. Wanneer komt ze nou eens een keer? En als je dan begint op te staan. En misschien allerlei mooie teksten in je hoofd bedenkt. Van ik ga naar de Heere God doen. Ik ga mijn zonde beleiden. Ik ga op mijn knieën vallen. En dan, weet je, dat hoeft allemaal niet eens. Want je vader ziet je. En je krijgt medelijden. Hij rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. En al zijn viesheid en smerigheid, hij zal behoorlijk gestonken hebben. En zijn vader, die valt hem om zijn nek. En die hukt hem en die kust hem. En die zegt, fantastisch dat je er weer bent. Ik heb je zo lang aan uitgekeken. En die zoon die stamelt nog wat, maar goed, de vader die luistert niet eens meer naar hem. Weet je, door bij de Vader te komen wordt alle ellende, alle zorgen, alle pijn, alle moeite, alle ziekte wordt van je afgenomen. Weet je, we gaan steeds meer naar andere mensen toe of we verwijten dingen aan andere mensen, maar we gaan niet naar God toe. En die weg moet je gaan. Ik weet hoe moeilijk dat is hoor. Want als je problemen hebt en troubles hebt en moeilijkheden en dan probeer je dat in je verstand, probeer je dat te handelen. Je probeert die troubles te shooten. En dat werkt van geen meter. Je blijft onrustig, je hebt slapeloze nachten. Je denkt, hoe moet dat gaan? En ik voel me niet goed. Ga naar de Vader. Hij kijkt al naar je uit. Als je bij de Vader komt, dan wordt alle ellende van je afgenomen. En dan kom je tot de vreugde van het huis van God. Jezus heeft gezegd, van kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijt. En ik zal je rust geven. Stel daarom, broers en zussen, de juiste prioriteiten in je leven. Als je de Bijbel bij je hebt, mag je Psalm 27 even opzoeken. Want echt, je bent niet de eerste die in de problemen zit. David wist er ook wat van. Ik wil je graag de eerste 6 versen lezen. 1 vers komt op de beamer te staan, maar ik wil ze alle 6 even lezen. Psalm 27. De Heer is mijn licht, mijn behoud. Wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig. Voor wie zou ik bang zijn? Kwaadwilligen kwamen op mij af om mijn leven te verslinden. Mijn vijanden belaagden mij, maar zij struikelden, zij vielen. Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn. Al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. En dan de hele belangrijke kerntekst. Ik vraag aan de Heer één ding. Eentje maar. Het enige wat ik verlang. Wonen in het huis van de Heer. Alle dagen van mijn leven. Om de liefde van de Heer te aanschouwen. En hem te ontmoeten in zijn tempel. Dat is wat ik wil. Er staat in de volgende verse de gevolgen ervan. Hij laat mij schuilen onder zijn dak. Op de dag van het kwaad. Hij verbergt mij veilig in zijn tent. Hij tilt mij hoog op een rots. En daarom heft zich mijn hoofd fier boven mijn vijanden rondom mij. Ik wil offers brengen in zijn tent. Hem juichend offers brengen. Ik wil zingen en spelen voor de Heer. Ik wil God aanbidden. Want ik ben veilig. Ik ben gerust. Ik ben tot vrede gekomen. Want ik zie het aangezicht van God. Ik mag in zijn tempel komen. Want u weet toch wat de tempel van de Heer is? Dat is de gemeente van de levende God. Dat zijn wij. Als je hier komt, mag je iets van Gods heerlijkheid en van Gods liefde proeven. Dan ben je veilig en dan komen we tot aanbidding. We hebben openbaring nodig van wie God is. Weet je, het probleem is, we kunnen dat maar ten dele aan. We hebben een bedekking gehad en die is weggenomen in het aangezicht van Christus. Maar nu moeten we steeds meer ontdekken wie Jezus is. Johannes 1 vers 18 staat, niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. En als God zich aan ons openbaart, mensen, dat is levensveranderend, maar het is ook wel schrikken. Als we de openbaringen van God in het Oude Testament en het Nieuwe Testament bekijken, even wat mensen, bijvoorbeeld Abraham en Mozes en Daniel. Daniel die de heerlijkheid van God in een engel ziet en die valt flauw. En dan krijgt hij ontzettend gedetailleerde openbaringen over de eindtijd. Dingen die van de week gebeurd zijn. Daniel, Jesaja, die schreeuwt het uit van angst. Wee mij, ik heb jou weggezien. En ik ben een man onrein van lippen en ik leef te midden van een volk wat onrein, wat zondig is. Wee mij. Paulus, de openbaring van God, hij wordt blind, hij valt op de grond. Johannes, als hij de heerlijkheid van Jezus ziet, terwijl hij de geliefde discipel van Jezus is, hij valt als dood aan zijn voeten. En hij krijgt de profetieën over de eindtijd. Alles wat er gaat gebeuren tot in de eeuwigheid. Weet je, als God zich op zo'n geweldige manier aan je openbaart, je schrik je een hoedje. Nou, heel erg al. Ja. Ik denk niet eens dat we het leuk vinden. Maar wat er dan gaat gebeuren, is dat God je in een bediening gaat gebruiken die ver boven bidden en denken uitgaat. Weet je, en dat is wat de Heer Jezus Christus wil. Hij wil zich openbaren aan zijn bruidegemeente. Want als wij nog een geweldige opwekking willen hebben in deze stad, als we visie 2015 willen zien, dan is er maar één manier om dat te bereiken. En is dat de Heer Jezus Christus zich op zo'n manier openbaart dat we allemaal ondersteboven vallen. Dat we ons helemaal doodschrikken. En zeggen, Heer, we zijn een volk onrein van lippen. Weet je, die heerlijkheid van God, dat licht van God verdrijft alle duisternis, alle ellende, alle pijn, alle ziekte, alle zorgen, alle eenzaamheid. En smeet ons tot een eenheid. Weet je, als ik zulke dingen lees van Sarkozy en Merkel, dan denk ik van, hoe dicht zijn we erbij? Heer, openbaar ons uw heerlijkheid. We hebben u zo nodig. We kunnen het helemaal zelf niet. Openbaring, heel hard nodig. Is levensveranderend. 2 Korinthe 3, 18. Bij alle die met een onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Weet je, we mogen nu al kijken naar het aangezicht van Jezus. We zullen door de geest die in ons hart woont, zullen we inwendig meer en meer naar de luister van dat beeld worden veranderd. God doet het, en misschien is het ook maar goed hoor, dat God dat stukje bij beetje doet. Maar laten we daar ons naar uitstrekken, naar die heerlijkheid van God. Door de Heilige Geest. Want weet u, daar is de Heilige Geest voor gekomen. De Heilige Geest is niet in eerste plaats gekomen om je te laten profeteren, tongen te laten spreken, om zieken te genezen en meer van die wondertekenen. En meer van dat soort uitingen. De Heilige Geest is gekomen om Jezus te verheerlijken in jou. Johannes 16 staat dat, Jezus zegt dat zelf. Door jullie bekend te maken wat Hij, dat is de Heilige Geest, van mij heeft, zal Hij mij eren. Hij zal het uit het mijne nemen en het aan jullie verkondigen. We hebben de geest ontvangen om op Jezus te lijken. En om Jezus uit te stralen in deze wereld. En dat is wat God aan het doen is in ons. Petrus, als laatste, heeft de stem van God gehoord op de heilige berg. Die stem die zei, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. En dan zegt hij 2 Petrus 1 vers 19. Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Weet je, Petrus heeft de stem van God gehoord. En toen hij die hoorde, als je dat leest, de berg der verheerlijking, dan zegt hij hele dwaze teksten. Ik bedoel, laten we tenten bouwen en zo. Ik bedoel, het slaat nergens op. Maar het heeft zo'n diepe indruk op hem gemaakt dat hij zegt van, en daardoor is dat profetische woord sterker en krachtiger geworden. En we weten dat de Heer Jezus kracht is en dat hij komt. Beste mensen, laat dat profetische woord in je hart komen, zodat je de morgenster, het licht in je hart openbreekt en de duisternis verdwijnt. En voor het aangezicht van de Heer Jezus worden gesteld over een afzienbare tijd, want hij komt spoedig. Halleluja, amen. Zullen we ervoor bidden? Heer, we hebben u nodig. Heer, zoals Mozes zei, laat ons uw heerlijkheid zien. En je zei tegen Mozes, dat kan helemaal niet. Maar ik zal mijn naam over je uitroepen. Ik ben Yahweh, de genadige en de barmhartige en de goede God. En zo heeft hij het gedaan. En daardoor was Mozes in staat om het volk te leiden. Heer, we hebben openbaring nodig om in deze stad u te vertegenwoordigen. Heer, wees u genadig, Heer, over Groningen en over al die plaatsen, dat dorpen waar we wonen. Heer, wees u genadig door uw naam uit te roepen over ons. Heer, we weten niet eens hoe we het moeten zeggen, maar we kijken naar u. Dank u wel daarvoor, dat we bij de Vader mogen komen. In uw eigen naam, Heer Jezus, bidden we dat. Amen.